Psalm 119, vanaf vers 169, de laatste strofen. Ik hoop dat we er vandaag doorheen komen met elkaar, om volgende week naar Psalm 9 terug te keren. Ik kwam erachter dat ik enige jaren geleden bij Psalm 8 was geëindigd, en we volgende week naar Psalm 9 willen gaan. Maar we lezen Psalm 119, vers 169. En opnieuw wordt er geroepen. Mijn geroep naderen voor uw aanschijn, o Heere. Geef mij verstand naar uw woord. Mijn smeking komen voor uw aanschijn. Red mij naar uw belofte. Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want gij zult mijn inzettingen leren. Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid. Uw hand zij mij ter hulpe, want uw bevelen heb ik verkozen. Naar uw heil verlang ik, o Heere. Uw wet is mijn verlustiging. Mijn ziel leven en loven u. Mogen uw verordeningen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw gebeden vergeet ik niet. Lieve broeders en zusters. Die aanhef heb ik eigenlijk van Toon van Huizen geleerd. Lieve broeders en zusters. Gelovigen in de Heer. Het gaat eigenlijk vanmorgen om het laatste vers. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden vergeet ik niet. In de laatste keer zijn we eigenlijk geëindigd bij vers 171, maar we willen ons vanmorgen bezighouden met dat laatste vers van deze psalm. Die laatste woorden van de onbekende psalmist, het allerlaatste zinnetje uit een complete psalm. Compleet in eenheid. Eigenlijk toen ik terugkeek naar al de predikingen van Psalm 119, en ik heb dat inmiddels een klein beetje in boekvorm gezet. Marianne, waar zit je? Binnenkort zul je het op je e-mail krijgen. Moet je vragen om het eens na te zien. En het nog eens doorlas en doorlas, en dacht ik, ach, het is allemaal nog maar zo inleidend geweest. Als je weer terugkeert tot al die teksten, dan denk je, wat is er nog zo ontzettend veel meer rijkdom van God te vinden in alleen al deze psalm. Kom je tot de indruk dat de psalm wel compleet is en de psalm als woord van God volledig en totaal is, maar dat wat we eruit kunnen vinden en in toepassing ook in ons leven, dat zo'n gigantische rijkdom is. En bovenal weer, dat het alles heen wijst naar de Verlosser, Jezus Christus. Dat Hij ook in deze psalm voortdurend weer zichtbaar wordt, stralend als een ster aan een heldere hemel, als de zon opkomende in haar kracht. Maar toch komt de mens hier ook naar voren. Ook in deze laatste strofe komt de mens naar voren. Nee, de mens staat niet centraal. Het is niet de mens die centraal staat, het is God en Christus die centraal staan. Maar toch vinden we hier de mens in terug. De mens. Geschapen door God. En nu is er een studierichting, er is een wetenschap, waar ik zelf weinig van af weet, of eigenlijk helemaal niets. En dat heet antropologie. Dat is een duur woord, ik heb het ook maar eens opgezocht, wat dat betekent. En dan kom ik in een wirwar terecht, dat ik denk, ja, met mijn eenvoudige tuinbouwschoolopleiding van vroeger kom ik hier niet zo heel erg ver mee weg. Want er bestaat geen antropologie over een bloembol. Ja, dat is er ook, maar daar kon ik een aardig eind mee wegkomen. Antropologie, om dat een beetje samenvattend te zeggen. En als hier mensen zijn die antropologie hebben gestudeerd, moeten ze mij maar niet kwalijk nemen als ik allemaal fouten bega. Maar dat gaat over de wetenschap wie de mens is. En daar hebben de geleerden nogal het hoofd over gebroken, heb ik zo begrepen, uit allerlei naslagwerken. En daar zijn er dan ook nog eens een heleboel stromingen van mensen die zeggen, die antropologie hebben gestudeerd en zeggen dat de mens God is. En dan heb je nog weer die hele andere kant, die zeggen dat de mens nog minder is dan een dier. En waarom wordt dat dan gezegd? Want een dier heeft zich tenslotte aangepast aan zijn natuurlijke omgeving. En wij niet, want we hebben altijd nog een kachel nodig, een chauffage. En daar alles wat er tussenin zit. En dan merk je ook dat antropologie onlosmakelijk verbonden is met psychologie, sociologie en al heel wat andere logietjes. Maar uiteindelijk gaat het in de wereldse antropologie, gaat het om de mens en wie de mens is. En wat hebben de geleerden daar toch een moeite voor gedaan om te ontdekken wie de mens is. Nou, dan moet je maar eens gaan lezen en zo. Het enige waar ik achter ben gekomen toen ik dat zo globaal eens doornam, dat ik nou nog niet weet wie ik ben als ik naar de wereldse antropologie ga kijken. Ben ik nu God of ben ik nu minder dan een dier? Of zit ik er ergens tussenin? Menselijke antropologie, wereldse antropologie, die gaat over het algemeen buiten God om en buiten Gods woord om. Die zoekt het bij de mens zelf. Dat over antropologie. Nou, voor iedereen, en dan maak ik van deze prediking meteen wat reclame, voor iedereen die daar over de Bijbelse antropologie, want dat is er ook, wat meer wil weten, raad ik aan om in september 2014 weer mee te gaan doen met de Bijbelschool, waar het absoluut weer aan de orde zal komen. Bijbelse antropologie staat lijnrecht tegenover wereldse antropologie. De Bijbelse antropologie is heel anders. Dat gaat van God uit. Daar staat God en Christus centraal. En dat geeft een duidelijke antwoord. Dat ieder mens kan begrijpen wie de mens is tegenover God. En dat is eenvoudig. Wel, zullen jullie zeggen, Frans, maar wat staat er dan toch hier in deze psalmvers? Wordt daar iets gezegd over antropologie, over wie de mens is? Ja. Ja, dat laatste vers. Waar een mens zich beschouwt. Een psalmdichter, waar hij kijkt in de spiegel van Gods woord om te ontdekken wie die is. En wat staat daar? Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Wel, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Dat is nog eens Bijbelse antropologie. Weet u? Dat het zo eenvoudig is. Zo eenvoudig. Bijbelse kijk hoe wie de mens is. Wat de Bijbel zegt over wie een mens is. Een verdwaald en verloren schaap. Het is zo eenvoudig dat een kind het kan begrijpen. Het metafoor van een verdwaald en verloren schaap. Dat is de mens volgens Gods woord. Na de zondeval. Ik denk dat ik morgen maar eens naar een universiteit ga en zeg mensen, elke student van de antropologie, kom eens hier. Ik zeg het in één woord en je kunt naar huis en je weet het. Kind kan het begrijpen. Hier spreekt Gods woord. Een verloren, verdwaald schaap. Zijn we er natuurlijk niet mee. Dat begrijp ik ook wel. Zo simpel is het nou ook weer niet. Want als we dan het woord van God induiken vanuit dit vers, waarom zegt die psalmist dan toch dat hij een verdwaald en verloren schaap is? Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Waarom zegt hij dat dan? Hoe is hij daar dan toegekomen? Waarom die eenvoudige uitspraak? Want dan gaan we Gods woord in. En dan ga ik hier niet de hele cursus antropologie, want we blijven bij de psalm. Maar als je daar naar Gods woord gaat en je gaat dan de mens beschouwen. Wij als mensen beschouwen en bekijken. Dan wordt de mens steeds maar kleiner en kleiner. Ja, zo klein dat hij bijna of geheel verdwijnt. Maar wordt God in Christus alsmaar groter en groter en machtiger. Zodat een mens buigt met de psalmist en zegt, Heer, het heeft niet te maken of ik minder ben dan een dier. Het heeft niet te maken of ik God ben of een God bent. Het heeft te maken dat ik zie wie u bent en zie wie Christus is. En daarin ook zie wie ik ben. En dan buig je voor een almachtige God. Maar die psalmist, wat bedoelt hij nu toch? Wat bedoelt hij nu toch als hij zegt, ik heb gedwaald als een verloren schaap? Over welke perioden spreekt hij nu eigenlijk? Daar kunnen we niet helemaal achter komen. Spreekt hij over een bepaald moment in zijn leven, een bepaalde periode, en we kennen dat. Als het David zou geweest zijn die deze psalm heeft geschreven, en we denken aan de geschiedenis met Batseba, dan kunnen we ons heel goed voorstellen dat David, nadat de zonde hem bekend is geworden en op zijn schouders drukt en hem het moeras induwt, dat hij tegen God zegt, oh God, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Maar we weten niet of het David is. Dan zijn er eigenlijk twee dingen die bij elkaar horen. Over dat verdwalen, over dat dwalen en over dat verloren zijn, want daar gaat het over. Het kan aan de ene kant de psalmist geweest zijn, nog voordat hij de Heer werkelijk met zijn hart kende. Dat zijn verstandelijk Joodse geloof en de geloof en belijden van de Tora van het hoofd naar het hart was gedaald. En dan spreken we over een oud-testamentische wedergeboren mens. Dat hij liefde kreeg voor het woord van God. Dat hij God ging eren. En leest u Psalm 119 nog eens helemaal door. Het straalt ervan uit. O God, u heeft mij uit de put vandaan getrokken. En ik heb uw wet lief. En gij zijt een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Het kan zijn dat hij hier nog eens één keer aan het einde van zijn psalm nog één keer nadenkt van wie was ik voor dat ik deze psalm geleid door Gods geest, geïnspireerd door Gods geest, neer mocht schrijven. Ja, toen was ik verdwaald en ook verloren. Wist hij waarschijnlijk niet eens dat hij dwaalde? Begreep hij niet eens dat hij regelrecht verloren was? De andere kant kan het zijn dat hij kijkt naar zijn leven ook als gelovige, als iemand die de wet van God lief heeft, met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand, maar toch die periodes terugkijkt in zijn leven, dat hij zegt, ja, toen en toen, toen liep ik weer weg van Gods grazige weide en verliet ik zijn rustige wateren. Vandaar ook die oproep iets verder in de tekst. Zoek uw knecht. Als ik weer verdwaal, dan weet ik zo vaak de weg niet terug. Bij die eerste mogelijkheid was hij weg. Verdwaalde hij, liep hij op een dode weg, op een verloren weg. We weten het niet zo precies. Maar in de toepassing kunnen we daar wel meer over zeggen. Een dwalend en verloren schaap zijn we allemaal geweest. We zijn allemaal verdwaald en verloren geweest. Tenminste, als u nu tot wedergeboorte bent gekomen, kunt u zeggen dat u eens verdwaald en verloren was. Niet alleen verdwaald en dat u zelf de weg weer terugvindt en hebt gevonden, maar verloren. We merkten het niet eens dat we dwaalden. Want de dwaalweg van een ongelovige, bemerkt hij niet in zichzelf. En die dwaalweg van een ongelovige, niet wedergeboren mens, is een dwaalweg die naar de verlorenheid van de hel voert. En als het God in Christus en het kruis niet was geweest die u beet had gepakt en gezegd had, en uw ogen geopend had, zoals hier de psalmist zei, o God, ben ik daar naartoe op weg, dan dwaalde u nog steeds, dan was nog steeds op weg naar de hel. Jesaja 53 vers 6 hebben daarover. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons en ieder naar onze eigen weg. En in de context van Jesaja 53 spreekt de profeet hier over de mens die God niet wil. Die zijn eigen antropoloog wil zijn. Die zelf uit wil maken welke weg hij kiest. Die zegt, ik bestudeer mezelf wel, God. Daarvoor heb ik u niet nodig. Ik zal wel uitmaken wie ik ben. En dan lees je dikke boeken om erachter te komen wie je bent. Weet u, heel het occulte gedachte, heel het spirituele gedachte is antropologisch. Van voor waar de mens zich zoekt naar zichzelf, waar hij de hogere wegen zoekt, naar het welzijn. En daar hebben we allemaal op een of andere manier op verkeerd. En daar spreekt Jesaja over. De eigen weg. De eigen antropologische weg van de mens voert altijd naar de hel. En Paulus schrijft in Efeziërs 2 vers 3, daar zegt hij, weten jullie niet, gelovigen tegen Efeze, dat wij allemaal zo zijn geweest? En dan gaan we terug naar de psalmist en dan gaan we naast die psalmist zijn en dan zeg je, ja goed, zo ben ik geweest. Als u tenminste tot wedergeboorte bent gebracht door God, dan kijk je terug naar je eigen leven en doe dat maar eens. Kijk eens terug naar je eigen leven. Naar je dwaalwegen. Dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Dan zie je de verdorvenheid. Kom ik straks nog op terug, denk ik, als de tijd er is. Maar het is zo goed om hier vanmorgen voor de tweede keer in deze zaal nog eens bij stil te staan, dat we ons realiseren wie we waren voordat God ingreep in Christus en het kruis. Dat is goed om met de psalmist te gaan staan en zeggen van ja, ik was dolende en verloren. En ik zag het niet. Maar, helaas. En nu wordt het praktisch. En hou je vast. Is godsdienst de christelijke religie? Dan alleen genoeg om staande te blijven, om Gods weg te bewandelen, wat de psalmist zo vaak naar verlangt. En we willen eens gaan naar een oud-testamentisch voorbeeld. Afgelopen maandag hebben we dat op de oudste ook met elkaar gelezen, alleen toen wat langer over gelezen. We willen eens gaan naar een Israëlische koning, een koning van het twee stammenrijk Juda, naar de koning Joas. En daar is een oud-testamentisch voorbeeld noemen van iemand, een heel dramatische geschiedenis van een koning waar het lijkt dat hij niet meer dwaalt, maar dramatisch aan het dwalen is eigenlijk. En dat vinden we in 2 Kronieken hoofdstuk 22. En u mag met uw Bijbel daar wel even naartoe gaan. Daar hebben we de koning Ahasja. En die wordt gedood. Koning Ahasja sterft. En dan lezen we in hoofdstuk 22 vers 10 de volgende woorden in Gods woord over het koningshuis van David. En laten we eens door deze geschiedenis heel wandelen om te zien dat alleen religie, het aanhangen van een godsdienst, een mens niet heeft afgebracht van zijn dwaalwegen. Dat er meer voor nodig is. En koning Joas is zo'n koning, dat is zo'n voorbeeld. En lezen we in hoofdstuk 22 vers 10. Toen Atalja, de moeder van Ahasja, zag dat haar zoon dood was, maakte zij zich op en roeide het hele koninklijke geslacht van het huis van Juda uit. En daarvoor lazen we nog in 22 tot 24. En het huis van Ahasja had niemand die in staat was te regeren. Ja, er waren een aantal prinsen. Er was niemand in staat om te regeren. Er was nog een klein prinsje. Dat was nog een zuigeling. Die heette Joas. En hier zie je de moeder van Ahasja, de oma van Joas. Zie je het hele geslacht van het koningshuis uitroeien. Kunt u het zich voorstellen? Een oma die haar kleinkinderen vermoordt. Om zelf de macht in handen te nemen. Dat was nog eens een verdwaald en verloren schaap. Wat vreselijk. En dan lezen we in 22 vers 11 en 12 een godswonder. Een godshandelen. Maar prinses Jehoshabat nam Joas, de zoon van Ahasja, en voerde hem heimelijk weg uit de kring der prinsen die gedood werden, en bracht hem en zijn voedster in de bergplaats voor de bedden. Hier is een prinses, die zo'n klein prinsje, zo'n klein babytje, wegmoffelt tussen de matrassen. En Joas wordt 7 jaar verstopt. Ik niet tussen de matrassen hoor. Later in de tempel is hij verborgen gehouden. En dan is daar die priester Jojada. Die haalt hem na 7 jaar tevoorschijn. En dan wordt hij koning. Kunt u je voorstellen? Zo'n manneke van 7 jaar. Wordt koning. Nou, koning Willem-Alexander in Nederland, hij heeft er heel wat langer op moeten wachten, is het niet? 7 jaar, koning. En dan lezen we in 2 Kronieken 24 vers 2. Joas deed wat recht is in de ogen des Heren. Amen. Gelukkig. Oh, de tekst is niet af. Zolang de priester Jojada leefde. En die leefde lang. Want in 2 Kronieken 24 vers 15 lezen we, Jojada, dat is die priester, een godvruchtig man, die dit manneke aan de hand neemt, en hem leidt, en leidt, en leidt, zodat Joas doet wat recht is, in de ogen van de Heer. Het gaat allemaal goed. Hij leidt het volk op de rechte weg van God. En dan wordt Jojada, lezen we in vers 15. Jojada werd oud en van het leven verzadigd. En hij stierf. Hij was toen hij stierf 130 jaar oud. Wat een genade van God. Een priester die zo oud wordt en zo lang deze koning aan zijn hand meeneemt, hem onderwijst in de rechte leer van de Heer, zodat hij het volk goed leidt. Maar dan dat vreselijke. Zodra de priester Jojada is gestorven en is begraven, komen de oudsten van Israël, de leiders, de vorsten, en die verleiden Joas tot afgodendienst. En dan is de zoon van deze priester, die hem van Gods wegen nog waarschuwt, en Joas vermoordt deze priester ook nog eens. En dan valt hij. En dan wordt hij getoetst. En dan blijkt zijn eigen geloof niets anders dan gebakken lucht. Er blijft niets van over. En we lezen ook niet van Joas dat hij aan het einde van zijn leven tot berouw en inkeer komt, zoals bij Manasse. Nee. Hier hebben we een voorbeeld van iemand die niet met de psalmist meegaat en zegt: o God, ik was een verloren schaap, een dwalende verloren schaap. Nee, en hier hebben we een koning die zijn geloof helemaal eigenlijk niets waard bleek toen God hem toetste door de priester Jojada te laten sterven. En dan komen we in de toepassing dicht bij huis. Heel dicht bij huis. We kennen dat toch. Gisteren had ik nog een gesprek in Nederland met iemand die dat ook wel zei. Dat zijn gemeente, een gebaptiste gemeente van wel 1000 mensen. Dat hij zegt: ja, maar hoeveel van deze mensen zijn er niet een Joas? En is hun geloof gebouwd op de omstandigheden, op de gemeente, op de oudste? En daar spreekt Hebreeën 6 vers 4 tot 8 zo over. Ze zijn gelovigen, mensen die een tijdje meewandelen. Lange tijd soms. Actief zijn. Oh ja, ze staan vooraan om vaak om te helpen en om bezig te zijn. Om te dienen misschien wel. Maar die grote vraag, waar is u en mijn geloof op gebouwd? Op dat intensieve besef, door God gegeven, dat wij een verloren schaap waren, dolende in onze eigen iks en gedachten. Dat onze zonde die wij bedreven, zo zwaar op onze schouders rustte, dat we vastzaten in de moeras en dat er geen weg meer voor achteruit was, nog opzij, naar links of rechts, maar naar beneden alleen. En dat we tot het diepste en heilige, door God gegeven besef zijn gekomen dat het Christus en Christus alleen is en zijn dierbaar offer die ons eruit heeft getrokken. Ons uit die verlorende en dolende staat van eeuwig dood en hel teruggebracht heeft tot het wonderbaar licht van het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Is daar ons geloof op gebouwd? Is ons geloof gebouwd op Christus en Christus alleen en op het woord van God, wat Hij in zijn heilig erbarmen aan ons heeft gegeven? Of is u en mijn geloof gebaseerd op leraren, of ze nu wel of niet in onze gemeente zijn, op websites, op boeken, wat al niet meer, hoe goed ze ook zijn? En als dat wegvalt, als leiders uit een gemeente verdwijnen, omdat ze oud en verzadigd van het leven misschien wel zijn. Ik heb niet de gedachte om 130 te worden. Mag ik u eerlijk zeggen dat ik hoop dat ik dat maar niet word. 130. Mooi. Ik hoop dat ik dan bij hem mag zijn. Maar dat ons geloof gebaseerd is op het geloof van een ander. Van je vrouw, van je man. En als die wegvalt, valt dan ook je geloof? Is het dan over? Of, zoals Jethro zo prachtig zei vanmorgen uit die bezalm, dat je in de grot van je leven zit, je bent gecrasht. En je zegt dan, nou, God, nou hoef ik u niet meer. Want dit was niet wat ik van u verwachtte. Is je geloof gebaseerd op allerlei emotionele momenten? Is het een gevoelsgeloof? Een emotioneel geloof? Surf je van beleving naar beleving, van ervaring naar ervaring? En daardoor soms misschien ook wel van gemeente naar gemeente, zoals zoveel doen. En overal is het weer niks. Of is je geloof gebouwd op de Verlosser zelf en op zijn woord? Dat is een vraag. Een retorische vraag die we ons altijd moeten stellen. Ja. Een verloren schaap. Joas was een verloren schaap. Zo'n schaapje tussen de bedden weggemoffeld. Ik zie me dat zo voor me, zo'n kamer helemaal vol met matrassen. En daar werd hij dan tussen geduwd, tarme kind. Er worden wat nieuwe gemeenteleden verwacht in ons midden. Binnenkort mag ik de aanstaande vaders en moeders zeggen, stop ze niet tussen de matrassen. Zorg ervoor dat het kind een heerlijk warm bedje krijgt. Maar ja, er is nog een tweede toepassing. Afdwalen. Dat zou het ook kunnen zijn, dat de psalmist zegt van, kijk Heer, ik heb een heel lied geschreven over hoe lief ik uw wet heb, hoe ik ernaar verlang om uw wegen te bewandelen, hoe ik er mijn hartsgesteldheid op u gericht is. En maar lees de psalm nog maar eens een keer, daar zie je ook iedere keer die ondertoon, oh Heer, oh, ik ben weer verdwaald, afgedwaald. En dan is het Jezus die daar ook wel eens over spreekt. Misschien is die tekst van toepassing misschien niet zozeer, maar toch dat hij altijd weer zoekt. Want de psalmist zegt hier, als hij daar misschien aan denkt van ik dwaal af, ik dwaal zo vaak af, zoek uw knecht. Zoek uw knecht. Hoe kan hij dat nou zeggen? Hij is toch gevonden door de Heer? Hij is toch wedergeboren? Daar hoeft hij toch niet meer gezocht te worden? Nou, als wij afdwalen van de waarheid van Gods woord en van ons geloof, dan hebben we dat ook vaak niet eens in de gaten. Is het wel? Totdat de Heer ons weer eens, moet kijken waar je naartoe op weg bent. Je min of meer hardhandig op de schouders tikt en zegt van, ik zoek je weer. Want je komt er weer dus niet. Jezus zegt, wie van u die 100 schapen heeft en er één verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verloren zoeken doordat hij het vindt. Ja, dit heeft een veel bredere betekenis, maar toch kun je zeggen van, als wij als gelovigen, als wedergeboren geloven, leven belang niet daalt tot heilig en onberispelijk en dwalen vaak af. En dan is het de Heer die zoekt. En dan gaan we naar Judas vers 22. En wees ook barmhartig jegen sommigen die twijfelen, red hen door uit het vuur te rukken. Judas, in de context van Judas, spreekt Judas vooral over dwaalleraren. Lees dat briefje nog maar eens. dwaalleraren. Nou, ik neem aan dat dat geen wedergeboren mensen waren die de gemeente binnendrongen en die gemeenteleden verleiden tot afdwalen. Is het niet? Dwaalleraren, die leren iets waardoor je meegaat en gaat afdwalen. En dan zegt Judas tegen de standvastige gelovigen: trek ze eruit, wees barmhartig, wees liefdevol, maar pak ze, ik roep jullie ertoe, maar het is de Heer die ze weer zoekt, die u en mij weer zoekt als we afdwalen. En dan lezen we in Jacobus 5 vers 19 en 20, mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan dat wie een zondaar terugbrengt, die een ziel van de dood zal behouden worden en tal van zonden bedekken. Nou, de inhoud van deze tekst in zijn totaliteit, die laat ik even over aan de Bijbelstudiegroepen, daar komen we ooit wel een keer terecht. Die kijken eens naar Van Eddie, die lacht al. Die zegt, nou, het zal wel even duren. Maar hier wordt ook weer genoemd over dat afdwalen. Maar wat is dan afdwalen? Zijn we dan zielig? Als je afgedwaald bent, als wij afgedwalen, zijn we dan zielig? Dat denken we soms, hè? Maar één ding, zegt Gods woord. Afdwalen, verloren lopen, zeggen ze geloof ik hier in Vlaanderen, verloren lopen. Als christenen afdwalen, hebben wij de neiging om de ander de schuld te geven. Ja, heer, maar die leerde dat en die zei dat en nou ben ik de verkeerde kant op gegaan. Nee, afdwalen, verloren lopen, geestelijke zin, noemt de Bijbel zonde. In de eerste plaats ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Ja, de dwaalleraren, daar zou niet zo graag in zo'n iemand zijn schoenen willen staan. Maar afdwalen noemt de Bijbel zonde. Want je hebt het woord van God. Je kunt het nalezen. Over de gemeente van Berea wordt in Handelingen gesproken. Als Paulus er komt en die staat te beweren dat Jezus de Christus is volgens de schriften. Wat doen ze? Je kan maar wat zeggen, Paulus. Maar we gaan zelf eens even lezen. Hè? Want morgen komt er een ander Paulus en die beweert dat een andere Jezus of een andere figuur dat hij de Christus is. Wij willen horen jou spreken. Maar wij zullen het eerst zelf lezen. Eigen verantwoordelijkheid. Op eigen benen staan als gelovigen. Ook naar onze predikingen toe. Want afdwalen is zonde. Dat zegt de Bijbel. Geen verontschuldiging. Geen, ja, maar het is deze schuld. Hetzelfde gesprek gisteren aan de tafel in Zeist. Toen zei die broeder tegen mij, hoe komt het nou toch? Of ik vroeg dat aan hem, hoe komt het dat zoveel christenen tegenwoordig afdwalen? Hij gaf een antwoord. Omdat ze zelf de Bijbel niet kennen. Ja. Omdat ze Gods woord niet kennen. Wie het woord van God niet kent en niet dagelijks tot zich neemt, is een slachtoffer voor dwaalleraren. Zoek uw knecht. Ik heb nog tijd, Jeter was mooi op tijd vanmorgen. Dit legt een grote verantwoordelijkheid op ons gelovigen, iedereen. En kun je niet in de eerste plaats altijd maar de schuld naar een ander. En nu gaan we nog weer even terug. Want dit roept ons op tot voortdurende toename van levensheiliging. Tot een voortdurend bestuderen van Gods woord aangaande het leven van alle dag. En nu gaan we eens terug. En gezien het feit dat ik ook al de leeftijd van 62 of 63 heb, ik schat me een jaar jonger dan ik al ben. Jong gaat het uit hard. Kijk eens terug. En dan denk je, ja, maar ik heb periodes gekend in mijn leven dat ik Gods woord niet kende. Of althans, bijna niet kende. Ach ja, dat leerde dominee Hellendoorn wel op woensdagavond op de Bijbelclub. Dan lazen we het woord en dan had je weer een beetje gegeten. En die man die gaf echt geen snacks hoor, die gaf goed voedsel. En de rest heb ik. Als ik dan nu terugdenk. Ik neem mezelf maar als voorbeeld, maar u ook hè. Toen deed ik dingen die ik helemaal normaal vond. Die deed toch iedereen? Dingen die iedereen had. Ja. Dat was toch niet zo erg. Als ik nu terugkijk, dan denk ik. Hè? Ik ga maar naast de psalm in staan. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Hoe kwam dat? Ja, dominee Hellendoorn had niet één avond bijbelstudie moeten geven, maar drie. Nee. Op woensdagavond ging hij open. En de rest was hij dicht. Ja. En toen kwam er in de periode zo'n mooie dominee. En die gaf een lezing over de onstoffelijkheid van Jezus. Oh, klonk dat mooi. Wat een dwaalweg. Oh ja, ik had een biddende vrouw, gelukkig maar. Het was de Heer die je pakt. Dat staat niet in Gods woord. En zo is het goed om eens enerzijds terug te kijken naar dat moment van je leven, wat je dan al wel weet, dat je niet tot wedergeboorte nog was gebracht en gekomen. En je wist welke dramatische weg je toen bevond. En anderzijds is terug te kijken en te zeggen van, toen vond ik bepaalde dingen normaal, maar die het niet waren. Nou goed, ik dwaalde als een verloren schaap. En tegelijkertijd, als je dat nu merkt vanuit Gods woord, die vreugde, waar Christus weer centraal komt te staan, die vreugde diep in je hart, wat je doorzindert, en zegt van, o Heer, dank u wel, dat u mij zocht. U mij zocht. Oh ja, volgens Judas en volgens Jacobus, gebruik daar Heer broeders en zusters voor, dat is zo. Genadevol niet. Elkaar ook vast mogen houden. Als je merkt van de een of de ander van, oei, dat je elkaar mag aanspreken daarover. Maar het is toch altijd Christus en Christus alleen. En de geest van Christus die in ons uit is gestort. Die op de bede van zoek, o zoek mij Heere, weer altijd antwoord en weer terugbrengt op de juiste koers. Ja, daarin zegt ook de psalmist in Psalm 119, op dat laatste vers, dat hij wel gedwaald heeft als een schaap, maar dat het een blijvende bede is, voortdurend. Heer, zoek uw knecht, zoek uw slaaf, zoek uw dienaar, zegt de HSV, opdat ik elke keer dat ik weer aan het dwalen ben of nog aan het dwalen ben, dat u mij beetpakt en terugbrengt. Dat is niet fijn. Als je dat weer overkomt. De gelovige weg naar de eeuwigheid hier op aarde is niet fijn. Als u naar een fijne weg zoekt, een fijn geloof zoekt, met fijne belevenissen alsmaar, dan moet u hier niet zijn. Want Hebreeën hoofdstuk 12 heeft het over de tuchtiging. Want als de Heer ons terugbrengt op een pad waar wij moeten wandelen, dan doet dat vaak toch wel pijn. Dat voelen we. Maar gelijk zegt Hebreeën 12, als je dan weer op de rechte koers bent, wat is dat weer heerlijk. Dat is toch weer een beleving die goed is. Niet fijn voelt, maar goed is. Goed in zijn werkelijke vorm. Goed. God is goed. En ook als er dan dingen blijken die je gewoon normaal, want dan is het niet altijd ernstige zonde. Dan kunnen het gewone dingen zijn in het leven die je tot nu toe nog normaal hebt geacht. Die zeggen, ja, die doet toch eigenlijk iedereen, dat doen ze in alle kerken toch ook iedereen. Hele gewone dingetjes maar. Want vaak zijn wij gefixeerd op ernstige zonden. Natuurlijk, die moet je zonder meer nalaten. En Erik heeft dat wel eens gezegd in de predikant in de baptistengemeente. Op Texel, die riep het ook eens van de kansel, kap ermee! Ja, dan schrik je van, hè, Lisette, maar kap ermee. Maar die andere dingetjes nog in het leven. Zo sluipend. Waar we ook naar elkaar kijken. Oh, doe jij dat ook nog? Ja. Oh, dan, als jij dat nog ook doet, dan is het zo erg nog niet. Dan kan het wel. Sprekend voorbeeld. Hoeveel tijd zit ik achter het internet? Oh ja. In verhouding met hoeveel tijd lees ik in de Bijbel? Wordt het scherp bij. Wat boeit mij het meest? Dat is de weg van levensheiliging. Dat gaat stapje voor stapje hoor. Dat is met de psalmist ook. Zoek mij. Durven we het aan? Om te zeggen met de psalmist. Heer, ik heb die hele psalm doorgelezen. Ik heb uw wet lief. Ik heb u lief, want u heeft mij gekocht en betaald door de kostbaar bloed. Ik ben gered om te leven tot eer en glorie van God. Ik te leven tot eer en glorie van God. Wie is God voor ons? Is God onze werkgever voor 32 uur in de week? En zeg je, zoals we werken bij een baas. Ja, ik ben er weer en nou werk ik tot eer en glorie van u, want dat moet, want dan krijg ik salaris. En daarna, nee, heel ons leven, zegt de psalmist hier ook. Dat moet zijn tot de eer en glorie van God. Wie is God voor ons? Wie is Christus voor ons? Lees de evangelie nog eens. Hoe Jezus Christus in zijn mens zijn nog niet één moment gedwaald heeft. Nooit verdwaald is geweest. Waarom niet? Omdat hij leefde tot eer en glorie van zijn hemelse Vader. En om een bruid te verwerven tot in alle eeuwigheid. Alle uitverkorenen van voor de grondlegging der wereld. Uitverkoren. Hij vergoot zijn bloed aan het kruis van Golgotha, zodat zijn bruid, zijn gemeente, hier en nu zal leven tot eer en glorie van zijn hemelse Vader. Dat gaat diep, hè. En dan moeten we leren, stapje voor stapje, met de psalmist weer te zeggen, ja, Heer, ik belijd het. Ik heb weer gedwaald, als weer zo'n verloren schaap. En ik ben de grazige weide en de rustige wateren weer van weggelopen. De woestijn in, want daar schijnt de zon zo heerlijk. Het was bij die grazige weide, die weet hoe weiden grazig worden? Door regen. Moet u nou maar eens kijken hoe grazig de weiden hier in Vlaanderen zijn. Weet u hoe u een hele goede vakantiebestemming waar altijd de zon schijnt kunt vinden? Moet u op uw omgeving letten. Als het dor en droog is, bent u gegarandeerd van een zonnige vakantie. Ga maar naar midden Spanje van de zomer. Maar zodra je in een omgeving komt waar het groen is, De garantie dat u regen, hoe groot is dat u regen krijgt. Ah, die regen, dat vind ik niks meer. Ik wil wel eens een tijdje in de zon en dan gaan we de woestijn in. En dan wordt het honger lijden. Want dwalen, afdwalen, weggaan van Gods grazige weide en stille wateren. En ik zeg het nogmaals, is zonde. En dan zitten we in de zon en we hebben niets meer te eten. We komen tekort. Soli Deo Gloria, God alleen de eer. En de dringende oproep ook naar mijzelf, ik ga daarin vooraan staan, is dat we steeds meer en meer, geleid door de geest die in ons uitgestort is, gaan leven tot eer en glorie van God en onze zaligmaker. En dat is een moeilijke weg. Maar moeilijk moet niet een verontschuldiging zijn. Mogen zo ook onze gemeente en wij met elkaar die prioriteiten in ons leven stellen, die de psalmist ook doet. Zet mij op uw weg. Laat mij op uw weg wandelen. Als ik weer dwaal, zoek mij. Want uw geboden vergeet ik niet. In dat allerlaatste stukje van dit vers vinden we nog iets moois. Als je als wedergeboren kind van God verdwaalt, dan heb je toch Gods geboden nog, die je telkens weer terugroepen. Ook al ga je naar de woestijn, wat een genade dat de geest van God in je uitgestort is, en dat die geest je weer brengt tot het besef waar je bent. En je Gods geboden, Gods woord, toch weer herinnert. En die je zegt van ja. Denken we aan de gelijkenis van de verloren zoon. Daar ligt de nadruk altijd op de verloren zoon. En dan zien we hem zitten bij de varkens, die voeren moet. En hij zit honger te lijden. En waar denkt hij dan het eerste aan? Aan de gedekte tafel? Droomt hij van heerlijk eten? Had ik dat maar? Nee, hij herinnert zijn vader. Zijn vader. Die herinnerde niet. En als wij weer eens verdwaald zijn, en we lezen Gods woord weer, dan herinneren wij onze vader die in de hemelen is. En mogen we altijd weer teruggaan en teruggebracht worden door de Heer. Zoek uw knecht, want uw geboden vergeet ik niet. Er blijven nog een paar versen over. Een paar versen over van lofzang. Ik lees ze nog een keer. Vanaf vers 172 of vanaf 171. Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want gij zult mij uw inzettingen leren. Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid. Uw hand zij mij ter hulpe, want uw bevelen heb ik verkozen. Naar uw heil verlang ik, o Heere. Uw wet is mijn verlustiging. Mijn ziel leven en loven u. Mogen uw verordeningen mij helpen. Wie kon deze woorden volmaakt zingen en bidden? Jezus Christus alleen. Mogen deze woorden in gebrokenheid van ons aards bestaan ook onze lofzang zijn en diep in ons hart inwerken, zodat we verder gaan en verder gaan en verder gaan, totdat die dag komt dat we het voor eeuwig mogen zingen. In volmaaktheid in Christus. Als we in zijn heerlijkheid mogen komen. Of dat nu is bij de opname. Of bij ons sterven. Mogen we van Joas leren. Dat als we alleen komen te staan. En verder moeten. Dat we de Here hebben in ons hart. En geen Jojada. Een gestorven priester. Die ons altijd bij het handje heeft gehouden. Volwassen christenen moeten we worden. Jong en oud. Tot zover vanmorgen. We nemen deze laatste versen die we net nog hebben gelezen volgende week mee naar Psalm 9. Om eens na te denken over wat is aanbidding. Dan laten we het hierbij. Zullen we de Heer danken? Ja, Heer. Wij moeten u danken. We zijn begonnen, Heer, met heel oppervlakkig het werelds denken over de mens in beschouwing te nemen. De wetenschap die in de mens altijd het goede zoekt. Het bruikbare. Heren, als we vanmorgen er weer bij bepaald worden dat we niets goeds in ons was. En volledig onbruikbaar. Door onze verdorven oude natuur en onze zonden. Dan danken we u, Heer, oprecht. Dat u het was. Die ons van deze dramatische dwaalweg. De verlorenheid. Teruggebracht hebben. Tot uw wonderbaar licht. Mochten er ook vanmorgen nog zijn die. Waar een vonk misschien u inslaat. En zegt, o Heer. Ik ben nog niet zo ver gekomen. De zonde drukt nog niet zo op mijn schouders dat ik het uitroep naar u, o God, red mij. Wilt u die harten aanraken? En mensen tot wedergeboorte brengen? En bent u nog niet zo ver? Bid hierom. Tegelijkertijd, Heer, belijden we ook als kinderen van u. Die al wedergeboren zijn. Dat we dagelijks en voortdurend naar de woestijn om ons heen kijken en geneigd zijn en soms doen om weg te gaan van uw grazige weide en uw rustige wateren. Om in de vermeende zon van de woestijn te kunnen leven. Leer ons onszelf ontdekken, Heer. Aan die dingen in ons leven waarin we nog steeds dwalen. Gaandeweg, Heer. U bent genadig en barmhartig dat u die dingen niet in één keer en in alles aan ons toont, want we zouden verbranden, Heer. Maar breng ons wel verder, Heer, op de weg van levensheiling, jong en oud. In een wereld die om ons heen raast. In een antropologie van de dood. Dat wij langzaam maar zeker in toenemende mate de weg van het heil bewandelen. Omdat wij gekocht en betaald zijn om te leven tot eer en glorie van God. Het soli deo gloria. We leven niet meer voor onszelf. Zoals Paulus zegt, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is de garantie, de 100% garantie tegen afdwalen. Dan gaan we aan het einde van deze prediking naast en met de psalm staan. Belijden en bidden. Belijden dat we gedwaald hebben. En bidden, Heer, om onze andere dwaalwegen te tonen, zodat u ons eruit haalt. Ons redt. Telkens weer. Van oase naar oase. Dank u wel voor uw woord, dat ook vanmorgen weer centraal mocht staan. Zowel in de voordienst als ook in de prediking. Dank u wel voor elkaar, dat wij elkaar ook mogen aanscherpen en aanmoedigen en aansporen. Dank u wel, Heer, o almachtige God. Groot is uw naam en heilig bent u. En u heeft zich openbaard in onze geliefde zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Amen.